Goedemorgen gemeente, allemaal hartelijk welkom in deze kerkdienst waarin we gedenken dat Jezus in de hemel werd opgenomen en van daaruit als almachtige koning, de allerhoogste koning, te heersen over hemel en aarde. Ook een groet van de gemeente aan onze luisteraars die later via het internet deze dienst zullen beluisteren. Fijn dat ook u met ons verbonden wilt zijn om zo deze hemelvaartsdienst met ons mee te vieren. Ook gasten in ons midden, ook weer hartelijk welkom. Onze eigen predikant, dominee Maliepaard, gaat voor. Onze organist is Jan Star. Karel is een weekje met zijn gezin op vakantie. We zijn blij dat je het van Karel hebt overgenomen. Ik wil u eraan herinneren dat er op maandagavond 9 mei, zo de Heere wil, voor onze gemeenteleden een gemeenteavond zal worden gehouden. In de nieuwsbrief van mei vindt u daarover meer informatie. Het is van belang dat u allen komt, zodat besluiten genomen kunnen worden, onder andere over het financiële gedeelte, waar u allen achter kunt staan. De collecte is bestemd voor instandhouding van de kerk. Na de handdruk gaan we staan en neemt de dominee de dienst over. We hopen met elkaar op een goede en een gezegende dienst.
Goedemorgen allemaal. 40 dagen na Pasen is de Heer Jezus vanuit een berg, de Olijfberg, opgevaren naar de hemel. En er waren 11 mensen getuigen daarvan, zijn discipelen. En toen het gebeurde, ja, is het hen wat overvallen, denk ik. Van dat de Heer naar de hemel ging en op een gegeven moment onttrok een wolk hem aan hun ogen. Ze zagen niet dat hij de hemel is binnengegaan. Maar ze werden wel met een opdracht de wereld ingestuurd door die engelen. Die zeiden, wat sta je nou te staren? Die Jezus die opgevaren is, die zal terugkomen op dezelfde wijze. Dus we verwachten hem ook op de wolken van de hemel. En hij, zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, zoals dat ook staat in het Oude Testament. We gaan dat vieren, onze Kroningsdag. Oftewel de Kroningsdag van de Heer Jezus. En daarom zijn we hier samengekomen. We vieren dat met psalmen en gezangen en met het luisteren naar het lied, of naar het woord van God. Psalm 68, vers 6 en 7.
Oh,
in een persoonlijk en stil gebed op de Heere. Geprezen zijt gij, Heere onze God, koning van hemel en aarde. En we mogen u Abba, Papa, Vader noemen door onze Heiland Jezus Christus. We verwachten het ook vanmorgen van u. Onze hulp en verwachting is van u. U bent onze schepper. U bent degene die trouw houdt tot in eeuwigheid. En u laat niet varen het werk van uw handen. En zo groet u ons ook op deze hemelvaartsdag. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen.
Gaat u zitten.
Kroningsdag. Dan gaat het over de majesteit van God, over zijn heerlijkheid. En dat mogen we bezingen. En ELB 142 geeft er ook iets aan van die majesteit. Majesteit, groot is zijn majesteit. Laten we zingen 142. Laten we samen bidden. Heere, dank u wel dat u onze koning en heer bent. En dank u wel dat we u mogen eren, loven en prijzen. Want dan word je zelf ook blij van. Dan door uw Heilige Geest word je opgetild. En mag je heel dicht bij u zijn. Want u bent wel naar de hemel gegaan, Heer Jezus. Maar u hebt uw geest gegeven, dat vieren we over een paar dagen, over 10 dagen. Om altijd bij ons te zijn, zodat wij verbonden zijn. Zodat we één zijn met u. En dan bent u nog dichterbij gekomen. Door uw Heilige Geest woont u in ons hart en bent u in ons midden. We mogen dat vieren, we mogen dat gedenken. Heere, we mogen daarop ons helemaal richten. Want als we het hebben over uw regering, dan is dat vaak een verborgen regering. De wereld ziet het niet, ze loopt er helemaal aan voorbij. En wij zien het ook zo vaak niet. Althans, bepaalde dingen niet, de andere dingen weer wel. Heere, maar wilt u ons bouwen? Wat betreft dat geloof, dat het geloof gebouwd wordt en dat we alles van u blijven verwachten. Ook al lijkt alles tegen draad te zijn. Ook al lijkt alles de andere kant op te wijzen. Heren, we leven in een wereld waarin er zoveel dingen gebeuren. Oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen. Al die dingen die er zijn. Heere God, zelfs in Nederland is er last, hebben mensen last van aardbevingen. Met alle gevolgen van die, niet alleen stoffelijk, maar ook psychisch. Heere, dat zien we om ons heen. We zien hongersnood, we zien ziekte, verdeeldheid, al die dingen meer. Het lijkt wel alsof dat de overhand heeft. Alsof dat het laatste woord zal hebben, maar dat heeft het niet. Want door alles heen gaat u uw plannen volvoeren. Om uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te maken. Om uiteindelijk vrede te brengen. De vrede van de Messias. De vrede van Jeruzalem. De vrede van het kruis en de opstanding van onze heiland Jezus Christus. Dank u wel dat u ons mee wil nemen. Aan de hand wil nemen. Door uw woord en geest. Om steeds meer zicht te krijgen op uw koninkrijk. U roept ons ook op om dat koninkrijk te zoeken. Wees nou niet bezorgd over je leven. Want je zult eten of drinken. Kijk nou niet naar angstvallig waarmee je zult kleden. Dat doet de wereld wel. Maar jij zoek eerst dat koninkrijk van God. En alles zal u bovendien geschonken worden. Heere, help ons om juist ook vandaag bezig te zijn met dat koninkrijk. Als we nadenken over uw woord, wil bij ons zijn met uw Heilige Geest. Vul ons hart met uw Heilige Geest, zodat we zien waarop het aankomt, dat het zal landen, niet alleen verstandelijk, maar ook in ons hart. En dat u het ons ook goed zal doen. Want u bent een Vader van ons in de Heer Jezus Christus. En die ons goed wil doen. Goede gaven weet te geven aan ons, uw Heilige Geest. Heere, uw genade en uw trouw, daar danken we u voor. We hebben dat niet verdiend, Heere, want we zijn niet beter als de wereld, maar we hebben wel iets beters. En Heere, we zijn uit onszelf ook zo vaak mensen die in beslag genomen worden door allerlei dingen buiten u. Heere, wilt u ons zo maar losmaken van die dingen die een ontmoeting met u in de weg kunnen staan? Ook vanmorgen, doe de stemmen in ons tot zwijgen gebracht worden die een ontmoeting met u kunnen verhinderen. Wilt u spreken door uw woord en door uw geest, uit genade alleen. En wilt u het boze en het kwade van ons weren. In Jezus' naam. Amen. Ik wil lezen een psalm, psalm 47, daar wil ik ook met u over nadenken in de prediking. Het is een psalm waarin we zien dat er een hemelvaart wordt beschreven. Een opvaart in het Oude Testament. En psalm 47 lezen we met elkaar en daar denken we straks over na. Daarna lezen we één vers uit het Matthäus Evangelie over Gods Koninkrijk en een paar versen uit Handelingen. Allereerst en daarna zingen we van psalm 47 alle drie de coupletten na het lezen van de schriftlezingen. Een psalm voor de koorleider van de zonen van Korach. Alle volken, klap in de handen. Juich voor God met luide vreugdezang. Want de Heere, de Allerhoogste, is onzagwekkend. Een groot koning over de hele aarde. Hij onderwerpt volken aan ons. Hij brengt natiën onder onze voeten. Hij kiest voor ons ons erfdeel, erfelijk bezit uit. De trots van Jacob, die hij heeft lief gehad. Selah. God vaart op onder gejuich. De Heere vaart op onder bazuingeschal. Zing psalmen voor God. Zing psalmen voor onze koning. Zing psalmen. want God is koning over de hele aarde. Zing psalmen met een onderwijzing. God regeert over de heidenvolken. God zit op zijn heilige troon. De edelen van de volken voegen zich bij het volk van de God van Abraham. Want de schilden van de aarde zijn van God. Hij is zeer hoog verheven. We lezen verder in het evangelie naar Matteüs. Want de Heer Jezus ook vaak het heeft over het koninkrijk der hemelen. Of het koninkrijk van God. Dat is hetzelfde. En hij leert ons ook bidden om dat koninkrijk. Dus met die al onbekende woorden. U kent ze wel uit het Onze Vader. En we lezen dat in Matteüs 6 vers 10. Uw koninkrijk komen. En daarna lezen we nog een klein gedeelte uit Handelingen 1. Waarin de hemelvaart beschreven wordt. Handelingen 1 vers 9 tot en met 11. Daarna zingen we Psalm 47. En nadat Jezus dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl ze het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Die ook zeiden: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij als je het woord van God hoort en het bewaart om er ook uit te leven. Halleluja.
Thank you.
ons aanbelied op de verkondiging is een ELB-lied, 140 kroon hem met gouden kroon. Sla ik er een over, nee, toch? Oh, ja, dat klopt. Laten we dat voor het slotlied bewaren dan. Gezang 229, 1, 3, 4 en 5.
Voor na de preek.
Voor na de preek, ja. Het is fijn dat jullie meedenken. Dat kan in een kleine kerk, hè? God is opgevaren onder gejuich, de Heere onder bazuingeschal, staat er in Psalm 47, vers 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, ik neem u nog even mee naar, niet iedereen is daarbij aanwezig geweest, maar toch, ik neem u nog even mee naar de laatste Bijbelstudieavond. Want we zijn bezig met Openbaring en we zijn bezig om proberen daar wat meer zicht op te krijgen. En tijdens de Bijbelstudie hebben we geprobeerd met de ogen en de oren van de apostel Johannes, die zijn openbaring kreeg van de Heer Jezus op het eiland Patmos, hebben we dus geprobeerd om met de ogen en de oren van de apostel Johannes te zien en te horen. En we zagen toen, en dat was heel mooi, en ook al snap je verder niet zoveel van dat Bijbelboek, dan begrijp je toch wel dat er één is die de verzegelde rol, de boekrol, uit de rechterhand van hem die op de troon gezeten is, kon nemen. En die zeven zegels kon openen. Wat dat dan precies betekent, dat is bepaald niet eenvoudig. Het is best ingewikkeld om de betekenis te doorzien van die zeven zegels en later die zeven bazuinen en die zeven plagen. En afgelopen zondag hebt u daar ook nog een preek over gehoord, over Openbaring 6. En dat is best moeilijk. We pakken dat niet, 1, 2, 3, maar één ding is wel duidelijk. Er is er dus één die zeven zegels wel kon openen. Niemand in de hemel en op aarde kon dat openen, behalve die één. En dat is belangrijk, ook als we nadenken over de hemelvaartsdag en over de hemelvaart van de Heere Jezus. Want hij wordt genoemd in de openbaring de leeuw. De leeuw uit de stam van Juda. Hij wordt genoemd het lam dat geslacht is. En juist die twee benamingen vertellen ons zoveel over de betekenis van de hemelvaart en over de betekenis van het zitten aan de rechterhand van God. Totdat hij zal terugkomen op de wolken van de hemel. Nou, vandaag vieren we dus dat koningschap. We vieren dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan, opgevaren ten hemel, dat hij daar zit aan de rechterhand van God in de hemel en dat hij daar is om te heersen over alles en iedereen en dat hij daar zal zijn totdat alles gelegd is tot een voetbank voor zijn voeten. Nou, dat is een verlangen ook voor ons vandaag. Want wij bidden niet alleen vandaag, maar vandaar dat ik het ook even gelezen heb, dat we bidden dat zijn koninkrijk mag en zal komen. He, dat is een verlangen van de gemeente van de Heer Jezus. Heere, laat uw koninkrijk toch alstublieft snel aanbreken als we om ons heen zien wat er allemaal gebeurt. En dat koninkrijk, dat kan alleen maar tot stand gebracht worden door het lam, maar ook door de leeuw. En waarom wordt de Heer Jezus dan zodanig aangeduid, leeuw en lam? Nou, de leeuw was uit de stam van Juda, dus het had iets met de stam van Juda te maken, een van de 12 stammen van Israël. Het had dus alles met het volk Israël te maken, maar leeuw, dat is de koning van het dierenrijk. De leeuw staat voor heerschappij. En de lam staat voor het offer. En beide zijn nodig om die heerschappij ook waar te kunnen maken in deze wereld. En straks die nieuwe hemel en de nieuwe aarde eigenlijk gestalte te geven. Dat lam en het hoge priesterschap, daar hoop ik aanstaande zondag verder met u over na te denken. Maar nu willen we ons wat richten op zijn heerschappij, op de leeuw uit de stam van Juda. En dat doen wij naar aanleiding van Psalm 47. Want daarin wordt, en dat hebben we gelezen, zo duidelijk gesproken over het koningschap van de Heere God. En dat koningschap van de Heere God, dat staat niet los van het volk Israël, want alles wordt onder onze voeten gezet. Dus God regeert juist ook door dat volk de wereld. En het staat dus alles in het teken van de opvaart, wat dat dan precies betekent. Hier in deze psalm mag je doortrekken naar Handelingen 1, maar tegelijkertijd staat het ook in het teken van Gods heerschappij over de ganse aarde. Nou, ik denk dat het reden genoeg is vanmorgen om deze psalm eens nader met elkaar te gaan bezien. Allereerst, als je dit psalm leest, dan zie je dat het vanuit een bepaald gezichtshoek, vanuit een bepaald geloofshoek zou je kunnen zeggen, een bepaald gezichtsveld geschreven is. Je mag het bekijken vanuit een bepaalde kant. Nou, dat is dus de kant van de Heere. Het is geschreven vanuit zijn perspectief. Hij is de schepper van de hemel en van de aarde. Maar hij wordt ook genoemd Heere. Hij is ook verbonden met Abraham, Isaac en Jacob. Met hen heeft hij een verbond gesloten. Hij heeft zich aan hen geopenbaard als ik ben die ik ben. En het woord Heere komt in deze psalm 2 keer voor, terwijl het woord God wel 8 keer voorkomt. Dus vanuit, laten we zeggen, dat gezichtsveld, je mag ook zo kijken naar de hemel, naar Israël, naar de wereld, vanuit zijn gezichtsveld. En dat doen we eigenlijk een beetje ook met de Kroningsdag. Dat we het vanuit Christus bekijken. Hij zegt toch, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Weet u, wij kijken het zo vaak vanuit onze kant. En wij kijken zo vaak, nou ja, net zo ver dat onze horizon ver reikt. Maar bijvoorbeeld stel je voor, je zit in een vliegtuig of je gaat in een luchtballon. Dan krijg je een soort, ja, ze noemen het wel eens een helikopterview. Een zicht over het geheel. Dan zie je de dingen toch met een ander perspectief. Je ziet het vanuit een ander gezichtsveld. Nou, zo mag je ook eigenlijk deze psalm lezen. We mogen het zien vanuit God, vanuit Christus. Hoe kijkt hij nu naar de dingen en wat betekent dat met name voor ons? Hoe wordt hij genoemd? God de Allerhoogste. De Allerhoogste. En hij is zeer geducht. En die God, juist die God, heeft, opdat zijn koninkrijk zal komen, zich daartoe een volk eigenlijk afgezonderd, verkoren. Het volk van Abraham, Isaac en Jacob. En juist vanuit dat verkiezende liefde voor dat volk en zijn woord aan dat volk gegeven is, wil hij dat koninkrijk gestalte gaan geven. En dat is belangrijk om dat te zien. Vanuit God, vanuit zijn perspectief. Broers en zusters, want wie gaat nu naar de hemel? Wie gaat eigenlijk op de Olijfberg 40 dagen na Pasen? Dus wie gaat daar nou naar de hemel? Wie is dat nou? Dat is de Messias. De Messias van Israël die gekomen is. En waarom kwam die ook alweer? Waarom kwam deze een Messias van Israël? Nou, de Bijbel zegt om twee dingen te doen. Allereerst een dienaar te zijn van de besnedene. En het is zo mooi dat als hij geboren wordt, of voor zijn geboorte al, wordt hij al aangeduid als degene die koning zal zijn. Hij zal op de troon van zijn vader David zitten en hij zal heersen over het huis van Jacob tot in alle eeuwigheid. En dat zei die engel al tegen Maria toen hij nog niet geboren was. En dat is belangrijk. Dat je ziet van de Heer Jezus, wie is dat nou eigenlijk? Wie is de Messias? En wat kwam hij dan doen? Nou, hij kwam om te strijden tegen. Tegen de Satan, tegen de vijand van God. De vijand die alleen maar gericht is om te vernietigen, om door elkaar te gooien. Dat is de boze, de Satan. Die aan alle kanten denkt dat hij de heerschappij heeft. En de Messias is gekomen. Het is kerst geworden. Het zijn zo de heilsfeiten, hè, die je altijd even weer op een rijtje mag zetten. Hoe was het ook alweer? Het is kerst geworden. Met andere woorden, de Messias is geboren. Heden is u de heiland geboren, namelijk Christus, de koning, de Heer in de stad van David. Hé, hey, de stad van David heeft dus met David te maken, met volk, met het koningschap. En hij is degene die gezalfd is. Met de Heilige Geest. Hij is aangewezen door God bij zijn doop als koning, priester en profeet. Want hij is de gezalfde, de Messias. En deze koning, die heeft gezegd, het koninkrijk is midden onder u. Ik ben gekomen om dat koninkrijk werkelijk ook op te richten. Maar dan, daar moest hij eerst voor lijden, Goede Vrijdag en sterven. Om die boze te overwinnen. Om de zonde te verzoenen, om u en mijn eigenlijk kapotgegaande relatie met God weer goed te maken. Dat is de koning komen doen. Hij kwam dus niet om te heersen, maar om te dienen. Ik ben niet gekomen om te heersen, maar om te dienen. En juist die dienende Messias, degene die Israël kwam dienen en de volkeren kwam dienen, die is gestorven, die is opgestaan en die is naar de hemel gegaan. En wat is het dan zo waar dat hij daar gegaan is om allereerst koning te zijn? Wat stond er boven het kruis? Koning der Joden. Hij is de koning uit het huis van David. Maar hij is niet alleen gekomen voor het volk Israël, maar hij is ook gekomen voor de volkeren. Dat is belangrijk, broeders en zusters, dat we die twee dingen zien. Allereerst die lijn van het Oude Testament, dat de Heere God, waar begon het ook alweer, die lijn van de Messias van het Oude Testament? Nou, weet u nog wel, toen Jacob zijn 12 zonen zegende. Weet u wel, hij was oud geworden en toen riep hij, kwamen ze allemaal bij hen en toen ontvingen ze allemaal een zegen. Aan wie is de hoofdzegen als het ware gegeven? De zegen van Abraham, Isaac en Jacob. Aan wie is dat gegeven? Juda kreeg de zegen dat, en dan lezen we dat, de scepter zal van Juda niet wijken. Noch de heerserstaf tussen zijn voeten totdat Silo komt. Dat was de zegen voor Juda. Juda, jij bent de koningstam. En uit jou zal er Silo komen. En dat is een moeilijk woord voor de Messias. He, je zal, uit jouw nageslacht komt de Messias voor. Hij die er recht op heeft. Aan wie God het zal geven. En hoe is dat dan uitgewerkt in de loop van de geschiedenis? Denk maar aan wie kwam uit als koning uit het huis van David, uit het huis van Juda, dat was David. David werd tot koning gezalfd. Zijn zoon Salomo. En wat gebeurde er met David en Salomo? Die heersten niet alleen over Israël, maar over heel veel volkeren werden onder hen gebracht. Daar heeft onze psalm het over. God regeert de wereld door dat volk, door de koning van het huis van Israël. En hij brengt volken onder hen. Toen nog, in die tijd, was het een gedwongen heerschappij. He, van Edom, de Filistijnen, allerlei andere volken werden onder David gebracht, onder Salomo gebracht, tot herendienst. Maar dat is niet zo lang gebleven. Pas veel later zien we dat de grote zoon van David, de Messias, de koning der koningen, de Heer der heren, dat hij niet alleen koning is over Israël, maar dat de Heere God volkeren onder hen brengt. Onder wie? Onder de Messias, maar ook onder het volk Israël. Want, broeders en zusters, dat moeten we niet onder stoel en bank. Wat lezen we nu? Dit is een Joods boek. En wie heeft het evangelie gebracht in de wereld? Dat zijn Joden. Joden en Jodengenoot. En dat wil deze psalm zeggen van, er zijn de volkeren geven zich vrijwillig aan de God van Abraham, Isaac en Jacob. Net zoals Rut zegt, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En wij ontvangen het evangelie via degene die in de Heer Jezus geloven uit het Joodse volk. En we horen dat wij er ook bij mogen horen. We geven ons vrijwillig. Het wordt zo waar wat Zacharia heeft gezegd, dat 10 mannen uit de volken de slip van een Judese man zullen vastgrijpen. En ze zullen zeggen, we willen met u gaan, want we hebben gehoord dat God met u is. Hier staat het al geprofeteerd in Psalm 47. Hij onderwerpt volken aan ons. Hij brengt natiën onder onze voeten. En uiteindelijk, en dat is zo mooi, dat God zijn verkiezende liefde via Abraham, Isaac en Jacob aan ons laat doorgeven. Immers het heil is uit de Joden. Ook dat mogen we niet vergeten, niet onder stoelen of banken schuiven. Want het is de Messias van Israël die ook onze Messias is. Dat gebeurt er nou op Hemelvaartsdag. Hij is degene die heerst en die ook de volkeren zal brengen vrijwillig, dat ze zich zullen geven aan de Joden, aan het onderwijs dat de Joden hen komen brengen, namelijk de gelovigen uit het Joodse volk die het woord gaan uitleggen. En het is zo waar wat Psalm 87 zegt, dat wij als in Sion geboren zijn. We zijn bij dat volk ingelijfd. Broers en zusters, dat is zo belangrijk, dat je mag zien op, dat gebeurt er nou op de Kroningsdag. Het is degene die heerst over het huis van Jacob. En nou moet hij daar nog heel wat bij doen, om hen ook dat huis van Jacob weer helemaal onder zijn hoede te brengen. Maar ook de volkeren, daar is hij mee bezig. Daar is hij op dit moment mee bezig. Maar allereerst brengt zijn Kroningsdag, wat zegt de psalm, allereerst dankbaarheid en grote vreugde. Want het is een lied van vreugde. Het is een lied dat alle volken in de handen klappen. In de handen klappen. Nou staat daar iets van, zo wordt er in de handpalmen geklapt. Je ziet het wel eens bij de Spaanse manier van handen klappen. Dat staat er zo. Zo wordt er in de hand geklapt voor, ja, niet voor de heren. Wat zien we al om? Waar klappen de mensen voor in de handen? Voor dode mensen. Als er, nou ja, denk maar met die vliegtuigramp. Dan komen de lichamen langs en dan wordt er in de handen geklapt. Een hele vreemde manier van eren. En zo klappen ze in de handen voor alles en nog wat. Maar wij vinden het wat vreemd dat je in de handen klapt voor God. Alleen dan klap je niet in de handen voor God, maar voor zijn koningschap. Voor zijn heerschappij. Dat gebeurt er. Gejuich. In de handen geklapt. Bazuingeschal. De shofar wordt geblazen. En er worden psalmen gezongen. Dat is ook zo wezenlijk in deze psalm. Tot 5 keer toe wordt er aangeduid, zing psalmen. Waarom zingen wij psalmen in nog steeds? Waarom zingen wij psalmen? Waarom zingen we En denken we na over psalm. We zijn begonnen met psalm 68. Daar staat al iets in over het hemelvaart en het koningschap van de Heere. Psalm 47. Waarom zingen we psalm? Omdat daar een onderwijzing in staat. De liederen van vandaag hebben vaak een ik-gerichtheid. Als je kijkt naar heel veel, ook liederen op het geestelijk erf, dan gaat het over ik, over mijn, over enzovoort. Bij psalmen kom je dat niet tegen. Psalmen, dat gaat vanuit het gezichtsveld van God. Hij wordt geëerd. We krijgen een onderwijzing over wat hij allemaal heeft gedaan. Dus daarom mag je nooit de psalmen inwisselen voor de lofzangen en de geestelijke liederen. Niet dat je dat de anderen niet mag zingen. Want Paulus zegt, zingt en spreekt onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Maar we moeten ook vandaag niet de waarde van de psalm onderschatten. Als ik bijvoorbeeld een psalm 23 of psalm 42 of welke psalm dan ook, dat gaat zo diep. En wij verwoorden dat met de Heer is mijn herder bijvoorbeeld. Ik heb al wat mij lust. Hij zal mij geleiden aan grazige weiden. Hij voert mij al zachtkens aan wateren der rust. Zo eenvoudig, maar zo diep. Zingt psalmen. Spreekt onder elkander. Bemoedig elkaar. Waarom? Omdat er één is die koning is en heer. En over hem gaat het in de psalm. Over hem gaat het. En daarom mag je de psalmen niet inwisselen, inruilen voor andere liederen. Nee, je mag psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingen. En dat staat er ook, het is die psalmen, daar zit een onderwijzing in. Moet ik psalm, even kijken, 78 maar eens lezen. Psalm 78, wat voor onderwijzing zit daar niet in? He, psalm 119, een grote onderwijzing over de Heilige Geest en over waarmee bewaart de jeugd haar bloem, haar eer. Als ze zich houdt aan het woord van God. Er zitten zulke diepe dingen in. Vandaar dat het goed is om bij tijd en wijle ook over de psalmen te spreken. Nou staat er in deze psalm een opvaart. He? We lezen het in vers 6. God vaart op onder gejuich. Wat wordt daarmee bedoeld? God vaart op onder gejuich. Nou, dat heeft iets met zijn koningschap te maken. Maar dan moet u ook denken weer aan bijvoorbeeld David. David die de ark van het verbond van God eigenlijk dansend, hij danst voor de ark, dansend brengt van de plek waar het stond naar Jeruzalem. Dansend. En dat betekent eigenlijk dat die ark was het beeld van de aanwezigheid van God. God vaart op. Dus hij gaat, hij neemt zijn plek in, als het ware, van het koningschap. Dat wordt ook zichtbaar. Salomo, die op een gegeven moment de tempel bouwt en de ark brengt in de tempel. De plaats van zijn rust. De plaats waar hij verkiest om te wonen. Dat zit er allemaal achter. En als de strijd gevoerd wordt, als het volk Israël onderweg is, dan zie je vaak dat het de ark meegedragen wordt, eigenlijk helemaal voor aan de stoet. God gaat mee. En je kan dat ook misvatten. Denk maar aan die zonen van Eli, die dachten dat ze God via die ark voor hun karretje konden spannen. Dat is de andere kant. Je kan dus God nooit voor je karretje spannen, maar het is wel een bewijs van dat de Heere er is. En als de Heere er is, dan ben je meer dan overwinnaar, hoe moeilijk het soms ook is. God vaart op. Nou, dat mag je van de Heere Jezus ook zeggen. Want we zien ook in de Openbaring dat naast de troon van God de tempel zo vaak genoemd wordt. In de Openbaring 11 zien we dat zelfs het Heilige der Heiligen in de hemel opengaat van de tempel en de ark van het verbond zichtbaar wordt. Met andere woorden, van als de ark van het verbond zichtbaar wordt, nou is het gebeurd. Nou komt er een definitief einde aan datgene wat God in de weg staat. Dat speelt allemaal een rol mee. De Heere vaart op. Dat is de achtergrond van de hemelvaart van de Heere Jezus. We hebben dus gezien, wie vaart op? Dat is de Messias van Israël. Hij die gekomen is om zijn leven te geven. Die is opgestaan uit de dood. Die het koninkrijk van God heeft gepredikt. Aan de Joden, aan de discipelen. En die discipelen, die zijn na de hemelvaart, na de Pinksteren, zijn ze de wereld ingetrokken om het evangelie te brengen. Het heil is uit de Joden. En dan gaat het niet om de Joden, maar dan gaat het om de God van Israël. Om degene die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En Petrus en Jacobus en Johannes, al die mensen waren getuigen, Paulus, getuigen van de Messias van Israël. Hij is naar de hemel gegaan. Hij heerst. Niet alleen over Israël, maar ook over alle volkeren. Alle volkeren. Hij is bezig om alle volkeren onder zijn voeten te brengen. En daar gebruikt hij ook mensen voor. Mensen die zingen. Mensen die op de shofar blazen. He, want dat is, er staat ook iets in over juicht voor God met luide vreugdezang. Blaast op de bazuin en dat is de shofar. En dan moet je denken over, als je op de shofar blaast, dan is dat in Israël altijd verbonden aan de dag des Heren, aan het nieuwe jaar, aan het koningschap van God. Broers en zusters, als we zo deze psalm proberen te begrijpen, dan zien we dat hij zal regeren, dat ons antwoord mag zijn, dat we ons, laten we zeggen, iets wat Nehemia en Esdra ook zei, laat de vreugde des Heren je toevlucht zijn. Laat, ook al heb je verdriet, heb je moeite, dat je mag je toevlucht mag nemen, schuilen bij datgene wat de Heren heeft volbracht. En hij is gegeven alle macht, daarom heeft de dood niet meer het laatste woord. Daarom heeft het verdriet niet meer het laatste woord. Want hij zal alle tranen van de ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Het geklaag zal niet meer zijn. De moeite zal er niet meer zijn. En ondertussen mogen we samenkomen. Mogen we psalmen zingen. Gezangen. Lofzangen. Geestelijke liederen zingen. Dat bemoedigt ons. Dat helpt ons. We mogen bidden. Heere, uw koninkrijk komen. En wat bidden we dan? Dan bidden we, Heere, regeer ons zo door uw woord en door uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u zullen overgeven. Want we kunnen zeggen, ja, maar waar, wat er gebeurt van alles en nog wat in de wereld? En dan zegt de Heere, oké, dat is mijn zaak, maar hoe staat het nou in jouw leven? Regeer ons zo door uw woord en geest, dat we ons hoe langer hoe meer aan u zullen overgeven. Dat doen we niet uit onszelf. Dat is soms een hele strijd. Want die oude mens, die zondige verkeerde mens, die de Heer op het kruis heeft gebracht, die moet ook sterven. Zodat de Heer ook koning is in ons leven. De oude, de verkeerde mens. Daar heeft de Heer een heel leven voor nodig. Ons te leren zien dat we uit onszelf nooit komen in dat koninkrijk. Maar dat het door geloof alleen is. Door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dus als we kijken naar, ja, maar waarom doet God daar en daar en daar niets aan? Dan is dat vaak voor ons verborgen. Maar dan mogen we ook ons afvragen, Heer, bewaar en vermeerder uw gemeente. Regeer ons. Nou, hoe staat het dan bij met de Bijbel en met het woord? He, welke plek heeft dat in ons leven? Luisteren we daarnaar? Vinden we dat moeilijk? Heer, we hebben zo hard uw geest nodig om ons te onderwerpen aan u. Want u bent mijn koning. En soms vraagt u dingen van mij die misschien ik helemaal niet begrijp. En die misschien de andere kant op lijken. Maar als ik daar tegenin ga, dan weet ik, dat is niet de beste weg. Gods weg, Gods woord zal tot het doel geleiden. En bewaar ons bij dat woord. We bidden niet alleen van onszelf, maar dat wij als gemeente in deze wereld mogen staan om als een soort bewijs te laten zien van, ja, maar er is een koning en wij behoren bij hem en hij is meer dan overwinnaar. En daarom zijn we hier bij elkaar gekomen. En Heere, hij bouwt ons geloof en hij zal altijd met ons zijn. Hij zal, wat er ook gebeurt, zorgen dat niets mij kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. En daar willen we zondag nog wat nader over gaan nadenken. Voor nu is het, u bent koning, u bent mijn koning. En wat doe je dan met die koning? Je gaat je aan hem geven. Heel persoonlijk. Heer, hier ben ik. Neem mijn leven. Laat het hier toegewijd zijn aan uw eer. Amen. Psalm 229, 1, 3, 4 en 5.
De
vastgelopen? Ja. Lijst van Psalm Laten we samen danken en bidden. Heere, dank u wel dat u uiteindelijk zal zegevieren. U hebt dat al volbracht op het kruis van Golgotha, want daar hebt u het uitgeroepen. Wereld, Israël, het is volbracht. En daarom geloven wij in het volbrachte werk van de Heere Jezus, van u, onze koning, de koning van Israël, die ook onze koning is. Heere, dank u wel dat u de beloften gegeven aan Abraham, Isaac en Jacob, ook de belofte gegeven aan David, dat u voor David een huis zou bouwen, dat er iemand zou komen die altijd zal regeren. Heere, dank u wel dat u dat hebt waargemaakt. En dat u dat hebt waargemaakt door uw komst, door uw woorden, door uw persoon, door uw kruis en de opstanding, door uw opstanding en door uw hemelvaart. En dat u zit aan de rechterhand van de Vader. We eren en aanbidden u, onze koning en Heer. En Heere, we kunnen kijken naar de wereld om ons heen. Er gebeurt zoveel. Kan je bij betrokken zijn? Het gebeurt er allemaal. Wilt u toch geven dat de oorlog daar of daar zal ophouden? Of dat mensen elkaar niet langer naar het leven zullen staan? Dat uw koninkrijk ook in deze wereld zal baanbreken en komen? Dat mensen, vooral degenen die regeringsverantwoordelijkheid hebben, regeringsleiders, zullen beseffen dat niet zij de diensten uitmaken, maar dat er maar één is die werkelijk ook de goede weg wijst. De dienaar bij uitnemendheid, die tegelijkertijd de weg wijst en ook de relatiebouwer is bij uitstek. Dat bent u, Heere Jezus Christus. En dank u wel dat u Joden en Jodengenoten vervuld hebt met uw Heilige Geest en dat zij het evangelie de wereld hebben ingebracht. En dat wij ervan mochten horen en erbij mogen horen. Samen mogen we hen, dus mogen we u loven en prijzen. Heere, u maakt uw woorden waar, dwars door alles heen. Dat geeft ons bemoediging, ook in ons persoonlijk leven. We kunnen denken aan de wereld, we kunnen denken aan die en die om ons heen. We zijn erbij betrokken. En we bidden voor hen die moeite hebben, verdriet hebben, die zorgen te dragen hebben, die soms zo zwaar zijn, die worden geconfronteerd met psychische nood, geestelijke nood, anderszins. Ontferm u over al die mensen. Geef dat ze het bij u zullen zoeken en vinden. Dat ze uw roepstem mogen horen en verstaan, die hen tot zich roept. Heere, dank u wel. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. En leer van mij. Want ik ben nederig en zachtmoedig van hart. We mogen door de psalmen leren. Door de woorden van u. Door de geestelijke liederen. Mogen we elkaar toespreken en zeggen, kijk, dat mogen we leren. Maar we bidden u ook voor onszelf. Voor hoe wij staan in de wereld. In onze kleine wereld, in die grote wereld. We willen ons geven dat we steeds meer ons zullen overgeven aan u, Heere Jezus. Als onze koning en Heer. U bent Heer, u bent koning. Geef ook dat we dat ons verzet, die soms zo groot is op die of dat terrein, dat we dat zullen opgeven. Dat we onze eigen wijsheid zullen inruilen voor uw wijsheid. Dat we ons leven, om dat te handhaven, zullen opgeven en inruilen voor uw leven. Voor het eeuwige leven. En dat begint nu al hier. Vervul ons hart daarmee. Door uw Heilige Geest. Heren, we bidden u voor elkaar. Voor hen die het onder ons moeilijk hebben. In het bijzonder bidden we u voor Marie, die gisteren en afgelopen weken zo geconfronteerd is met ja, iemand die, van wie ze veel hield, die overleden is, haar schoonzus. Heer, ontferm u over haar en allen die daarmee te maken hebben. We bidden u voor hen die thuis onder ons het moeilijk hebben, maar er zorgen zijn of verdriet. Heren, geef bemoediging en kracht. We bidden u voor ons als gemeente. Wilt u het onze gemeente bewaren bij dat woord, bij die koning der koningen en de Heer der heren. Maar ook vermeerderen. Koning der koningen. We bidden u, we hebben zo'n verlangen dat er weer meer mensen in ons midden mogen komen. Heer, wilt u ons toch vier gezinnen geven voor het eind van het jaar, die zich bij ons willen aansluiten, die u nodig hebt om deze gemeente ook mee te helpen bouwen. Heer, we hebben volgende week gemeentevergadering. Dat is niet zomaar wat, maar iedereen mag nodig zijn om deze gemeente ook mee te helpen bouwen. Als we vervuld zijn en leven bij de bron, dan kan het niet anders dan dat we ook iets voor anderen mogen betekenen. Heer, zo bidden we u daarvoor en we danken u daarvoor. We bidden u voor hen die het van het volk Israël die nog niet zien dat u koning bent. En koning ook, juist ook uit het huis van David voor hen. We bidden u voor de wereld. We bidden u voor de toekomst. Kom, Heer Jezus. Kom spoedig op de wolken van de hemel. En mogen we er klaar voor zijn. Maranatha. Kom, Heer Jezus. Kom. We verwachten u met heel ons hart. Uit genade. Amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. Daarna gaan we ons geloof belijden. En dat kan niet anders op zo'n dag als vandaag, dat we toch belijden wie de drie enige God is. En daarna zingen we dan dat lied wat ik al eerder wilde laten zingen. Kronen met gouden kroon, ELB 140, na de geloofsbelijdenis. Over het rond der aarde beleiden miljoenen en miljoenen gelovigen hetzelfde. En we zijn dus verbonden met de gemeente van de Heer Jezus Christus over het rond der aarde. En ze zeggen: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, gestorven is, goed, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde. Wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Kroon hem met gouden kroon. Wat is nou het allerlaatste wat de Heer Jezus deed voordat hij naar de hemel ging, of terwijl hij naar de hemel ging? Hij zegende hen. Dat kunnen we lezen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. Dus op de hemelvaartsdag zegent de hoge priester zijn discipelen met de hoge priesterlijke zegen. En daarin mogen we ook gaan staan, in die zegen, vandaag. En ze zullen mijn naam op het volk leggen en ik zal hen zegenen, zegt de Heer. De Heer zegene u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over uw licht en zijn genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u. Geef u en jou zijn shalom, zijn vrede.
Amen, God, uw naam ten